Castra Media.
Wij zijn de Ladies of Loss. Drie ondernemers, elk met een eigen expertise en achtergrond. Samen delen we één missie: ziekte en afscheid bespreekbaar maken. In deze podcast praten we over de impact hiervan op jouw leven en omgeving, waar verdriet en vreugde vaak dicht bij elkaar liggen. Dus pak er iets warms bij, leun achterover en laten we beginnen.
Zo, ik ben er klaar voor.
Ja, gelukt?
Gelukt, alle thee's zijn in beeld.
Eva is wakker. Ben jij wakker, Sandrine?
Ja, jawel. Zie jullie iets aan mij?
Ja, je hebt een hele mooie trui aan.
Nee.
Ja, dat ook.
Je hebt een tweede gaatje in je oor laten prikken.
Dat kan niet, dat kun jij niet zien. Dat kun jij niet zien.
Niet te zien. Kan ik iets? Jullie weten dat ik af en toe met fysieke behandelingen cup ik, hè? Dit zijn die plastic siliconen. Ja? Ja. Dus ik had voor mezelf een paar van die facial cups gekocht. Dus ik zat van de week, want ik heb echt heel veel hoofdpijn. Dus ik dacht, oh wat heerlijk, met dat ding lekker over mijn voorhoofd. Hier doet het zeer. Ik laat hem nog wat langer staan. Zo. Dus ik ging naar bed, mijn man niks gezegd. Ik sta 's ochtends op, ik kijk in de spiegel, ik denk, jezus, helemaal paarse kop. Ik had allemaal vlekken. En toen dacht ik, nou ja, oké, goede laag make-up eroverheen. Maar ineens dacht ik, oh shit, maar ik moet nog wel naar de studio van de week. En we hebben een video nu. Ja. Dus
het valt niet op. Had je een groot rond zuignap?
Oh man, ja, hier een zuignap en daar een zuignap. En op mijn wang een vlek. En voor je kaaklijn schijnt het ook goed te zijn. Dus daar had ik ook lopen rachen.
Lopen rachen.
Nou ja, zo zag het er wel uit.
Nee, dus, nee, ik schrok niet toen ik je zag vandaag.
Oh, gelukkig.
Vandaag niet.
Vandaag, ja, precies. Nee, lekker. Oké, nou, laten we beginnen.
Ja, nou, jongens, ik ben helemaal de kluts kwijt van het gerach.
Moet ik wat zeggen?
Nee, ik weet hem wel. Ik pak hem weer op, jongens. Ik kan dit. Welkom bij onze 24e aflevering van Ladies of Loss Doen Dood Gewoon. Bizar hoe lekker snel we zijn. Bijna de laatste, maar nog niet van dit seizoen. Hè? Dus we hebben nog niet bedacht dat we gaan stoppen. Vandaag praten we over de moed om niets of iets te doen. Dus de N staat tussen haakjes. Een aflevering over twee uitersten. De bijna onbeheersbare impuls om in actie te komen als je iemand ziet of hoort die het zwaar heeft. Mm. Dus de actie, de redders, de tadaa!
Hier ben ik.
Superman. Of juist wegkijken of negeren van het ongemak. En doen alsof het leven gewoon doorgaat.
Geen zin in hoor.
Maar Sandrine, waarom maken we deze podcast ook alweer?
Ik hoop dat het inmiddels duidelijk is. Maar ik ga het natuurlijk vertellen. Wij willen werkend Nederland en werkgevers inspireren en houvast bieden als ze te maken krijgen met een chronische ziekte of verlies. En deze thema's doodgewoon maken om over te praten en te wennen aan ongemak en pijn.
Ja. Zou ze al aan ons gewend zijn?
Ja.
Ik hoop het.
Ja?
Ik hoop het. Of juist niet misschien nog.
Oh. Nee.
Nee. Gooi hem er gewoon weer eens in.
Ja. Vorig seizoen, seizoentje 1, hadden we in aflevering 7 opmerkingen gekregen over de onbedoeld lompen.
Oh ja.
Oh ja, die aflevering.
Kregen we best wel wat pushback
Zeker.
Op.
Zeker.
En de reacties die waren zijn, ja, maar dan kunnen we beter niks zeggen. Of ik bedoel het toch goed. Best begrijpelijk, want we hebben goede intenties om het goed te doen voor de ander. Mm-hmm. Naar aanleiding van die aflevering hebben we dus besloten dat het goed is om daar nog wat dieper op in te gaan. Zodat je begrijpt dat we allemaal vanuit bescherming soms onhandige dingen kunnen doen bij rouw en verlies. Net als wij zelf ook. Ja, ja.
Wij zijn ook mensen van vlees en bloedje. Ja. Je denkt het misschien niet, maar het is zo. Het is heel normaal.
We zijn AI. Avatars zijn wij.
Ja. Maar Angela, Sandrine, herkennen jullie dat? Wegkijken of juist actie in de taxi?
Ja, ik ben een vreselijke actie. Denk ik. Ja.
Ik
denk ook dat dat wel hulpverlenersbloed is. Dit ze toch heel, heel graag mensen willen helpen. Dus ik betrap mezelf er echt wel op. Ik moet zeggen, er zit wel verschil in zaken. Of privé, maar ik betrap mezelf erop dat ik dan toch al wel in dat hoofd snel begin te ratelen en de mogelijkheden, of het oplossingen zijn, weet ik niet, maar mogelijkheden zie je en dan nee, op je gat blijven zitten. Geef ze de
ongewenst
ruimte.
Advies.
Nou, advies ben ik niet zo van, maar wel,
acties.
Ja, kom maar in de doestand. Ja, heel irritant eigenlijk.
En jij, Angela?
Ik ben natuurlijk weer die ander.
Ja,
dat ben ik vaak hier, hè? Ik ben de wegkijker.
Ja,
het is dan zo van binnen ongemakkelijk dat ik er zoveel chaos van ervaar dat ik dan liever doe alsof het er niet is. Hmm. Helemaal niet leuk.
Is dat dan dus uit, ik weet niet wat ik moet doen, dat je dan een soort van bevriest? Of?
Ja, dat is een goeie. Vroeger was ik denk ook wel
of van bang om een fout te doen?
Ik gewoon error, denk ik.
Commentaar.
Oh ja, error.
Gewoon hoofd die niet meer snapt.
Ja.
En jij?
Ja, ik ben voor anderen, dus mensen waar ik van hou, ben ik heel erg actie. En dat denk ik ook als moeder. Ik ben echt zo'n moeder, als er pijn is, dan verzin ik gewoon iets wat helpt. En dan ben ik daar heel erg, verkoop ik dat. Oh, hier hebben we een speciaal cremmetje en die smeer ik er nu op. En als het goed is, wordt het nu al minder de pijn.
Oh, Eva, je trekt ook zo'n lief gezicht bij. Oh. Ja.
Nee, dus mensen waar ik van hou, ben ik zeker, net zoals Sandrine, actie in de taxi. Maar bij mezelf is het dan weer anders. En het ongemak accepteren, soms is niets doen dan beter. Hmm. En kan je niet altijd iets doen als er pijn en
maar dan ben je ook niet echt een wegkijker, toch?
Nee, dat
dan accepteer je gewoon even dat het stom is.
Nee, ja, dus ik zou wat meer moeten accepteren. Oh, en ik neig dus om te willen doen.
Niet moeten.
Oh, ze zit even op de...
Ik zit even streng op het woord moeten.
Wat? Willen. Wat gebeurt er nou bij jou?
Ja, nee, moeten is per definitie actie.
Is dit nou weer die pre-overgang?
Die peenpauze. Nee, weet ik niet.
Nee, dus ik zou wat meer willen achteroverleunen en accepteren bij mijn eigen pijn en ongemak.
Nou, dat kan
en ik ga
niet.
Dan als het braafste jongetje van de klas alles doen wat er zou kunnen. Me keihard mijn best doen en overwerkt mijn best doen.
Ja.
En soms is het ook gewoon een kut en moet ik maar een beetje wat leunen in dat ongemak.
Ja,
dat moet ik nog
even
leren.
Het te laten.
Nou, dat is misschien wel een beetje al een soort warming-up voor wat er gaat komen.
Mm-hmm.
Want waar we het in deze aflevering over gaan hebben, we gaan dieper in op de zogenaamde copingstrategieën. Met een vleugje neuroscience. In combinatie met weer wat pittige praktijkvoorbeelden. Maar de centrale boodschap is, als je meer een wegkijker bent, zodat je dan wat moediger kunt zijn om misschien wel iets meer te doen, of in ieder geval bewuster in actie te komen. En als je meer die actie bent, van de actie in de taxi, dan dagen we je uit om de moed te hebben om juist niets te doen. Precies wat jij zegt, en te accepteren met de situatie en te zijn met wat er is.
Dus ik kan er wel wat leren deze aflevering.
Ja, maar er is een disclaimer.
Oh.
We pretenderen niet dat er één manier is.
Ah. Nee.
En blijft zoeken naar de juiste balans. Ja. Let's go!
Uit de praktijk.
Laten we eerst eens wat inzoomen op het concept copingstrategieën. Waar denken jullie dan aan? Als eerste?
Hoe ga je ermee om?
Hoe ga je ermee om? Wat doe je wel?
Ga je zuipen?
Niet?
Ga je roken? Ga je huilen?
Kop in het zand? Actie?
Het zit een beetje anders. Maar de uiting kan wel een beetje zijn zoals jullie bedoelen. Nee, het zijn beschermingsmechanismen. En die verklaren we eigenlijk waarom we juist die wegkijker zijn. Of die actie in die taxi. Maar ze komen uit dezelfde bron. En daar ga ik even iets meer over vertellen. Zijn jullie klaar voor de lezing?
Ja.
Komt u maar.
Komt u maar door. Want wanneer we geconfronteerd worden met verdriet, ziekte of de dood, raakt dat iets fundamenteels in ons. Het confronteert ons met verlies. En controleverlies en onze eigen kwetsbaarheid, daar houdt ons brein niet zo van. Die ervaart dat namelijk al snel als onveilig. En dan gaan die copingsmechanismen in werking treden. En dat noemen ze automatische strategieën om met spanning en ongemak om te gaan.
Mm.
En?
Ja, soms uit het zich misschien in dat zuipen of wat we... Maar
zeker.
Het is dus eigenlijk een beschermingsstrategie die automatisch aangaat. Dit heeft niks te maken met je bewuste keuze.
Nee,
dit is de oer-oer die getriggerd wordt.
Ja, de oer-oer heeft een naam. Vertel jij daar iets wat meer over.
De oer-oer. Nou ja, er gebeurt natuurlijk van alles in het hoofd dan ook. Hè? Dus de amygdala is eigenlijk ons alarmsysteempje diep in de hersenen. En die detecteert of er gevaar is. En zodra die op alarm slaat, dan activeert hij een stressreactie. En dan gaat ons lichaam eigenlijk vechten, vluchten of bevriezen. That's it. En dan zie je dat dus terug in deze context als, nou ja, wat we al gezegd hebben, hè, dus in actie schieten, want dat is vechten. En dat is bijvoorbeeld oplossingen aandragen regelen, willen fixen, praten, is ook een mooie actie. En vermijden of wegkijken, dus dat is eigenlijk bevriezen. En dat kan zijn iets heel anders gaan doen, het onderwerp vermijden letterlijk. Stilvallen of ervan weggaan.
Dat laatste, dat herken ik bij mezelf wel. Dat als er dus gevaar dreigt, dat ik dan ga bevriezen. En ik denk dat ik nu pas, misschien het afgelopen jaar, überhaupt me er bewust van ben dat ik aan het bevriezen ben. Mm-hmm. Dus, maar het is niet iets wat je dus zelf aan hebt
bewust
gezet.
Bewust.
Het, is, het gebeurt gewoon
het
al.
Ja. Ja, en we hebben het natuurlijk vaak wel over het gedrag wat iemand dan laat zien. Daar vinden we dan wat van. Ja. Terwijl als je verder kijkt, en daar gaat natuurlijk heel coaching ook over, dan hoor je waarom je het doet.
Ja.
En dan krijg je niet alleen je eigen ondertiteling, maar dan snap je ook waarom mensen misschien niet zo leuk reageren als jij stilvalt.
Ja.
En dat je, maar dat je, het is ook een soort, het is normaal. Hmm. Jouw brein denkt op dat moment, ik kan niet anders.
Ja.
Maar je kan op het moment dat je er bewust van wordt, kun je er wel wat mee doen.
Oh, nou, dat geeft hoop.
Ja, dat geeft hoop.
Zeker.
Ja, ik moet er hier ook wel heel erg over denken. En we zijn best wel persoonlijk hier, dus ik heb ook besloten om het gewoon even persoonlijk te maken. Ik krijg best wel eens opmerkingen van vriendinnen dat ik wel veel in mijn hoofd zit. En dat vond ik in eerste instantie niet zo leuk om te horen, want dat lijkt niet echt een compliment. Maar eigenlijk hebben ze wel gelijk. En ik ben er eens wat dieper op in gaan zoomen. Hmm. Want ik was best wel, ik ben best wel sensitief. Dus als jong meisje maak je dan dingen mee die je dan nog niet helemaal goed kan begrijpen. Hè? De dingen komen anders binnen. En ik ben best wel lang gepest. Dus dat begon bij groep 3. Ja, ik weet eigenlijk niet of jullie dit weten.
Nee.
Nee? Nee. Heb je nooit over gehad? Weet je?
Nee.
Nee, en dat duurde tot 5 HAVO. Dus je kan je best wel...
Ja. Jezus,
ja,
sorry.
Ja, oh, nee, dus ik was 6 tot en met... Nou, hoe oud ben je als je bij 5 HAVO klaar bent?
17.
Ja, dat is best 17. Wel lang. Dus een groot deel van mijn leven ben ik, heb ik dingen vooral gehoord.
Vormende jaren.
Vormende jaren, ja. En vooral opmerkingen over wie ik dan zou zijn. En ja, dat ga je dan natuurlijk best wel geloven. En als je zo sensitief bent als ik, dan is het best wel verstandig om je dan naar je hoofd te gaan. Om het te proberen te begrijpen. Dus ik wil altijd alles begrijpen. Mm-hmm. Dus dat is wat het eerste wat ik doe. Dus als ik word overvallen door onveiligheid, dan denkt mijn brein, oh, we zijn weer terug in het oude bandje. Ja. En dan gebeurt het automatisch. Terwijl dat helemaal niet meer is wie ik ben. Mm-hmm. Of wat ik nu nog nodig heb. Want ik kan prima weer in contact zijn met mijn lijf. En op dat moment wil ik liefst empathisch reageren. Maar ik heb dan een soort uitstel. Het is een soort... hebben jullie het wel eens dat als je naar een zebrapad nadert en dat je ziet dat iemand wil oversteken en dat je gewoon doorrijdt? Dan vergeet je niet omdat je diegene...
Oh, als automobilist bedoel je en de voetganger. Ja, ja.
Nou,
dat is een mooi beeld. Ja,
en dat is dan een beetje... wat mijn lijf voelt al wel van alles, maar mijn hoofd wil het dan nog snappen.
Ja,
omdat dat het automatisme is wat
omdat
weer aangaat.
Omdat het automatisme is. En dus wegkijken, want dat ik net al zei, waar komt het dan vandaan? Dat komt eigenlijk uit controleverlies. Ja. Dan is het best wel te begrijpen.
Ja.
Dus ja, en zo werkt dat. En als coach weet ik dat natuurlijk, want dan ga je uitgebreid door de mangel.
Mm-hmm.
En dan weet ik natuurlijk dat ik normaal ben. Ja. En dat iedereen normaal is, want iedereen heeft ze.
Iedereen
Hoe zit
heeft
dat
dit.
Bij jullie eigenlijk?
Oeh, jee.
Ja, sorry, ik overval jullie even.
Even denken.
Ja,
Hoe zit dat
ja,
bij
nou
mij?
Ja, ik neig dus naar bevriezen bij dat soort situaties. Dat ziet er dan dus uit als stil zijn en niet praten. Mezelf niet uit de situatie halen. Het is gewoon, ik blijf zitten en onderga het. Dat is mijn, waar ik inval.
Ja, ligt er bij mij een beetje aan wat voor soort situaties. Maar ik ben vroeger wel goed geweest in aanvoelen en dan terugtrekken. Dus dat terugtrekken is me wel heel eigen
geworden. En hoe ziet dat er dan uit, dat terugtrekken?
Nou, ook stilvallen, maar dan letterlijk ervan weggaan. En
dus je loopt weg. Beetje,
ja. Mijn eigen ding gaan doen. Ja. En daarin dus me weer veilig genoeg voelen met mezelf. In plaats van in
die
groep
omgeving.
Of die omgeving. Ja, precies.
Ja.
Dus kunnen we zeggen dat we het allemaal hebben?
Ja,
tuurlijk.
We hebben allemaal dingen meegemaakt die ons hebben gevormd. En zo werkt dat dus ook.
Ja, dat wil ik ook. Want ik heb hier natuurlijk ook een gesprek over met mijn cliënten. En wat ik vaak zie is dat mensen dan heel, als ze het eenmaal doorhebben, dat bewustzijn wat jij net noemde, Eva, dat er dan ook een soort van veroordeling op zichzelf komt. Van, dat ik dat weer doe. Wat stom, hè? Denk ik, nee, het heeft je... Nee, jij kan er echt heel boos om worden. Het heeft je gediend in een bepaalde periode van je leven. Het was nodig om veilig te blijven. En dus... Ja, ja, is het wel een vrij sterk mechanisme geworden wat erin gesleten zit. Maar het heeft je gediend. Dus ja, wees daar ook een soort van dankbaar voor of zo. Dat het, het
of in ieder geval mild. Dankbaar is misschien wel weer het helemaal het andere
uitgesteld. Ja, precies.
Maar mild van, ik heb dat gewoon, net als ieder ander.
Ja, het is ontstaan. En de ene heeft meer vechten en de ander heeft meer terugtrek. Nou ja, zo.
Maar het is dus ook niet gek dat als iemand, als je dus hoort dat iemand ernstig ziek is, of je wordt ineens geconfronteerd met nieuws, dat je of in actie wil komen, of dus die wegkijker bent.
Ja.
Dat is een beetje de boodschap van deze podcast.
Ja, dus wees niet te veroordelend over
anderen en jezelf. Ja. Precies.
Oh ja. Oh ja, en anderen ook nog eens.
Ja. Sorry. Ja.
Ik vind het al heel wat om lief naar mezelf te zijn. Moet ik ook nog naar anderen lief doen?
Oh. Heb je ergens een pleaser in je? Want die is dan wel handig. Trek je die gewoon even uit de kast.
Even die pleaser omhoog.
Nee. Heb je geen pleaser? Nee? Heb jij geen pleaser? Nee? Wat heerlijk.
Dat denk ik niet.
Nee?
Oh, nou, ik er wel hoor.
Ik moest echt 40 worden om daarmee af te rekenen. En nog komt hij af en toe... ik stuur ik regelmatig naar het terras met een cocktail.
Heeft hij even pauze. Dat is meteen wel een leuk beeld.
Ja, nee, serieus. Ik denk, nou ja, ga jij daar even leuk doen. Ja. Maar ik heb jou niet meer zo nodig in het leven.
Ja, ja. Lekker man.
Heel goed.
Hartnekkig hoor. Oké. Maar waar waren we eigenlijk? Oh ja, dat brein.
Ja, dus zo'n cocktail van die pleaser op het terras zetten, helemaal prima.
Okay.
Maar dat maakt het wel spannend, want de ander, het verdriet van de ander of de pijn van de ander vraagt dus niet speciaal om actie op wegkijken, maar dat het er mag zijn.
Ja,
ja, in plaats van fixen.
Dat je het dus doorvoelt.
Ja.
Best ingewikkeld, hè?
Ja, en dan hoor ik jou zeggen, ja, dat is dus, je brein verzet zich daar eigenlijk tegen. En daarom gaat het in zo'n copingmechanisme.
Mm-hmm. Dat klopt.
Ja, maar dus we willen het oplossen, verzachten of er zo snel mogelijk vanaf. Om ons eigen ongemak te reguleren.
Mm-hmm. Zeker.
Mm-hmm.
Ja, oké. Okay. Dat kan dus best lullig overkomen op de ander.
Ja.
Ja.
Ja, volgens mij is dat waar we het over
hebben. Ja, ja. Daarom is het ook dat onbedoeld lomp.
Ja.
Daar kwam die vandaan.
Nou ja, dat was inderdaad de voorloper ervan. Wat ik bijvoorbeeld heel irritant vind, is als mensen je niet eens laten uitpraten. Dus dan sta je ergens, of uit razen, want boosheid is helemaal hoe. Maar dat ze dan met gelijk advies komen, zonder dat ze überhaupt eerst je helemaal hebben gehoord.
Ja.
Of... Dat is ook echt hoe ik ga aan
nu.
Oh,
lekker. Ja. Daar komt ie.
Het gesprek naar zich toe trekken. En dan schakel ik wel uit. Dan denk ik, oh god, daar hebben we er weer ze. Nou, laat maar. Ja. Weet je, dus dan helemaal... En ik weet, dat is ook het mooie. Ik begrijp waarom ze het doen. Want van nature willen wij allemaal verbinding met elkaar. De ander laten weten dat je die persoon begrijpt. Dus dat maakt dat je gaat praten over je eigen shit.
Ja.
Maar je neemt dan gelijk... Het
podium
gesprek
weg.
Over.
Ja.
Nou, dat vind ik echt verschrikkelijk.
Word je dan boos? Of wat, waarom ga je erop aan?
Omdat het
gaat over mijn plek. Ja. Mijn ruimte die ik had. De regie wordt eigenlijk bij me weggenomen ook. Want ik was aan het praten. Ik mocht ook delen, toch? Ik mag er zijn, toch? Ja. Ik denk dat het is wat geraakt wordt bij mij.
Ja, ik denk dus van, it's not about you. Het gaat nu even om...
Het ging even over
mijn pijn, ongemak of wat dan ook. En als die ander te veel gaat zeggen, ik had dat ook toen en mijn tante, dan denk ik, nu even niet het moment.
Dat is precies wat er op je trui staat. Nu niet.
Nee, ik heb te effen.
En jij te effen.
Nu even niet. Ja.
Maar herken jij dat dan, Angela? Wat ik hier...
Sowieso doe ik het wel eens. Ook al weet ik dat ik het niet moet doen, dus ik heb die urge ook. En dan zie ik het me doen en dan zit ik toch weer...
Die verbinding zoeken en dan een
beetje... Nee, gewoon overnemen. Dan toch, dan...
Dus ja, dat ongemak wordt dan te groot of zo.
Ik heb geen idee, dus het zit toch te veel geprogrammeerd. Dus ik zit hier wel erbij en denk, oh ja, ik ook.
Ja.
En tegelijkertijd voel ik ook wat jij zegt, van natuurlijk zijn er mensen. Want ja, dat kunnen wij gewoon met z'n allen heel goed. Oh, dat heb ik ook eens meegemaakt. Of het nou over vakantie gaat. Of over...
De dood van je tante.
De dood van de tante.
Of iets, ja.
Ja, dus dat wel. Waar ik ook nog aan moet denken... dus ik wil dat even netjes doen. Maar de opdringerige buurvrouw.
Yeah.
In het algemeen.
Mm-hmm.
Dus zonder het over mensen te hebben. Maar ik denk dat we er allemaal wel eentje kennen. Of iemand uit je community die net even te fanatiek is. En dat is ook heel erg misplaatst. Dan, Dan, dan kom je ineens uit een ziekenhuis en je zit nog zelf in je dikke shit. En je denkt, poeh, nou ik ben eindelijk thuis. En dan, ding dong, hallo, kan ik wat doen? Nee, even niet. Eigenlijk wil je niet eens open doen. Ja. Want je hebt niet eens de puf ervoor. Ja. Maar die staat al binnen.
Ja.
Omdat ze denkt, ja, dat is zo aardig.
Ja.
Ja, die is die opdringerige buurvrouw. En het is natuurlijk hartstikke lief.
Ja.
Ja.
Dus het is, de intentie goed. Is echt, het is een dikke schat.
Ja.
Overigens, niet in mijn straat, dus beste buren.
Straat erachter. Maar,
nee, maar,
is dat zakelijk ook zo? Dat de neiging van wegkijken of juist in actie komen bij pijn en ongemak?
Ja, ik ervaar meer wegkijken dan... je ziet het nou, dat is niet helemaal waar. Je hebt allemaal wel eens, denk ik, in een vergadering gezeten waar die iemand heel hard ging huilen omdat hij even brak. En dan is er altijd één of twee die opstaan om de tissues te gaan halen. Ja. Of een glaasje water. Die lopen gewoon de kamer uit om een glaasje water te halen. Dus dat zie je dan wel. Terwijl dat eigenlijk...
Ik heb bij mijn psycholoog geleerd dat dat niet het moment is om die tissues aan te bieden.
Want?
Dat het beter is om die tranen er maar gewoon te laten zijn. Ja, want die tissues die... Of dat glaasje water suggereren dat je moet stoppen met dat huilen.
Ja, dat is helemaal mooi.
Dus die lieten het er altijd zijn. En later, als je snot helemaal, als je klaar bent...
Als de mascara op je kin hangt, dan krijg je een tissue.
Ja, maar als je meteen met een tissue of glaasje water... dan suggereer je eigenlijk dat iemand rustig moet worden en kalmeren. Ja. En, terwijl, nee, laat het er maar even zijn.
Ja, en als je natuurlijk de kamer uitloopt... Ja, je kan met alle eer en geweten proberen te luisteren naar degene die in tranen uitbarst. Uh-huh. Maar je ogen gaan naar degene weg. Die... Dus ja, daar is net als ook een beetje podium pikken. Ja. Maar ik heb ook een voorbeeld van wegkijken. Iemand was de partner verloren. En die kreeg in allereerste instantie alle ruimte, wat heel fijn was. Om daar gewoon bij te zijn en de uitvaart te regelen. En op een gegeven moment dacht ze van, nou, ik ga weer terug naar... werk. En dat werd al zo snel normaal gevonden door het team en door de leidinggevende.
Dat ze er weer was.
Dat ze er weer was. Dat er eigenlijk vanaf dat moment dat ze weer op haar werk verscheen...
Toen was het weer oké.
Hetzelfde van de verwachte.
Hetzelfde van de verwacht werd. En ook niet meer gevraagd werd of er nog ruimte nodig was. Alsof de eerste keer weer terugkomen op de werkvloer.
Dan de schakel.
Zo, klaar.
Klaar.
Dat horen wij natuurlijk ook wel eens over gehad na één jaar. Ja. Dat mensen zeggen, zo, nu heb je genoeg gerouwd.
Ja.
Dat vind ik toch ook een vorm van wegkijken.
Ja.
Jullie? Mm.
Zeker wegkijken. En denk ook toch weer dat ongemak. Want dan hoeven we het er niet meer over te hebben. Ja. Want als ik nou ga vragen hoe het met haar gaat, dus ze gaat misschien huilen. Of,
ja,
of
precies. Wie weet net wat bij ze de kwartaalmeeting. Wat moet ik dan? Kunnen we dat er niet bij hebben? En zolang zij het droog houdt en normaal lijkt te functioneren.
Ja, en dan vind ik ook al wel dat het bewust gaat. De vraag is ook of iemand überhaupt het op zijn agenda heeft staan of haar.
Ja.
En dat je denkt van, oh, er is rouw, dan moet ik iets mee. Of dat je gewoon denkt, ik zit zo lekker in de inhoud. Ik heb lekker, dat kan ik ook wel eens hebben. Hè? Dat je zo gefocust bent op je eigen dingen. Dat je bijna vergeet, oh ja, maar die is pas net terug.
Ja. Oh ja, even alert zijn op vragen of even gewoon
en dat is natuurlijk waarom we deze podcast ook maken. Omdat we te vaak deze verhalen horen.
Ja.
Dus dat is ook een vorm van wegkijken.
Mm-hmm.
Ja.
Misschien wel ook wel uit gemak in plaats van ongemak.
Ja, omdat het gemakkelijker is om gewoon door te gaan dan dat je even stilstaat en vraagt en met alles wat daar dan mogelijk los kan komen. Toch?
Ja, en dan kom je te laat bij de volgende afspraak.
Ja,
hoe ga je dat dan uitleggen?
Precies.
En je moet vanavond ook nog naar een vergadering, dus je hebt hartstikke druk en je hebt nog 50 mails. Ja, nee, maar dit is het.
Ja, maar het is heel praktisch soms inderdaad. Ja, dat klopt.
Ja, maar wel schijnend.
Ja,
luisteraarsvraag.
Ik ben ernstig ziek. Ik zit midden in de chemo's en heb weinig energie. Mijn vrouw en ik hebben 3 kleine kinderen. De oudste is net 8 geworden. Alles draait nu helaas om mij. Mijn vrouw en ik proberen het voor onze kinderen zo normaal mogelijk te maken. Gewoon naar school, gesprek over wat ze bezighoudt en zo. Nou, dat lukt redelijk. Het probleem is dat de beste vriendin van mijn vrouw de hele tijd onaangekondigd op de stoep staat. Het is een beetje die buurvrouw, Angela.
Ja.
Dat gebeurt soms wel 4 keer in de week. Ze biedt dan aan om boodschappen te doen, het huis schoon te maken of om op de kinderen te passen. Als zij er dan is, stelt ze de ene na de andere vraag aan mij. Ik wil dat beetje energie het liefst aan mijn gezin besteden, maar het voelt ook lullig om geen antwoord te geven. Hoe breng ik dit ter sprake zonder dat het tot een breuk leidt tussen mijn vrouw en haar beste vriendin?
Boei.
Zo. Oh, ik kan me heel erg voorstellen dat dat extra energie kost voor die partner.
Ja.
En ik word ook al een beetje zo van... Als ik eraan denk, dan trekt het me al een beetje leeg.
Hmm. En waarom?
Nou ja, omdat er dus die beetje energie wat hij schrijft... beetje energie en focus wat hij heeft, wil hij het gezin runnen.
Ja.
En dan komt er een partij van buiten die de laatste updates wil weten... of de samenvattingen van de gesprekken met de arts.
En ook hulp aanbiedt, hè? Dus bedoel, ze is
het is
ook
volgens
wel...
mij wel lief bedoeld.
Ja.
Ja, ja, ja.
Maar 4 keer in de week... Daar kunnen we denk ik met z'n allen wel van, het is wel veel als je in zo'n rollercoaster zit, dus ik kan het wel heel goed
En ik zou niet zo snel bang zijn voor een breuk in de relatie met mijn vrouw en die vrouw, maar ik vrees dat hij het toch bespreekbaar moet gaan maken.
Moet hij dat doen?
Ja, hij heeft er last van.
Dus je niet die vriendin?
De zieke...
De partner, zijn partner.
De zieke partner, nee, hij heeft er last van. Dus dan zou ik zeggen dat hij dat... Met de vriendin.
Vind jij dat ook?
Ik zit eventjes te denken. Ja, ik kan me zo voorstellen dat hij dat sowieso ventileert naar zijn vrouw. En
dat
checkt,
denk ik wel,
checkt
ja.
van, joh, pff, ja.
Ja, we weten natuurlijk niet hoe zij daarin zit.
Ja, precies. Dat is een beetje onduidelijk in het verhaal. Ik kan me voorstellen dat je het er wel met elkaar over hebt. Zo van, daar is Sandra weer. Jeetje, vindt wel veel. Jij?
Ja, dat denk ik ook.
Dus ik denk dat wel de mogelijkheid is om in ieder geval even samen
te peilen
te
of de partner het ook zo beleeft of niet.
Ja. Precies, dus dat lijkt me stap 1. En ik zou, wat mij altijd heel erg helpt, en dat is echt een praktisch ding, is vooral te kijken naar wat voor kwaliteit zit er in het gedrag van deze vriendin nu.
Ja.
Met welke intentie, daar gaan we even vanuit, goede intentie.
Ja, zo
komt
lijkt
ze.
Het wel, toch? Ja.
Volgens mij is ze hartstikke zorgzaam en hulpvaardig. En dat zijn dan meestal ook woorden die je makkelijk van... Goh, ik waardeer echt je behulpzaamheid, je zorgzaamheid, vind het super lief. En, niet maar, heb ik van jou geleerd, Angela, maar en tegelijkertijd wil ik spaarzaam omgaan met de energie die ik heb.
Ja.
En die wil ik ook besteden aan mijn kinderen.
Ja, ik hoor ook heel vaak dat mensen een soort van blogje of zo bijhouden voor intimie. En als er praktische updates zijn die relevant zijn, zetten mensen die informatie in dat blogje. Ja. Dus als je nieuwsgierig bent, wat is de status?
Ja.
Dat je dat even bekijkt, zodat je dat niet 5 keer aan 5 verschillende mensen hoeft te vertellen.
Ja, dat herken ik ook. En dat is dan een WhatsApp-groep waar je het beheer... Alleen in je, dat mensen niet kunnen
niet
reageren.
Dat is ook een belangrijke,
zo ken ik hem ook, En dat vond ik in ieder geval heel prettig toen vrienden dat bij ons hadden gedaan. En ik wil nog even terugkomen op wat jij eigenlijk doet. Dat noemen ze in mijn vak radicale openhartigheid. Dat is het concept van Kim Scott. En die zegt eigenlijk, je bent direct op de boodschap, maar met zorg voor de relatie. En dat vond ik, hoe jij het net verwoordde, vond ik heel mooi gezegd. En je moet er niet omheen draaien. En ik denk dat ze heus wel begrijpt... Dat dan misschien too much is. En als je dat niet aangeeft...
Ja. Ze kan het niet ruiken.
Ze kan
het
niet ruiken. Dus, en ik kan me wel voorstellen dat je vraagt van... joh, wij komen met de vraag als je een keer wil schoonmaken.
Ja.
Of je een keer voor ons wil koken.
Ja.
Want we willen wel heel graag gebruik maken van je hulp, maar op ons verzoek.
Vertrouw erop dat wij dat aangeven op ons moment.
Ja.
Dat het voor
ik heb
ons
dat
uitkomt.
Zelf gedaan toen ik ziek was. Had ik een soort van overzichtje. Dat is natuurlijk
dat weet ik nog.
Voor sommige mensen.
Excelletje met kleurtjes.
Ver van een bedshow. Maar dat ik dan een soort van vacatures had.
Ja, dat weet ik.
Bij klusjes of dingen waar we wel hulp konden gebruiken. En zodat iedereen die daarin kan kijken van wat kan ik aanbieden?
Ja.
Wat voor tijdstip kan ik het doen? En dan zie je vanzelf, ze hebben dan hulp nodig. Daar zet ik mijn naam achter, dat kan ik doen.
Ja.
Dus met dat koken of de hond uitlaten of de kinderen van school. Weet je, er zijn misschien heel fijn klusjes waar het heel fijn is dat ze helpt. Maar dat jij aangeeft wanneer je die hulp wil en niet dat je het... krijgt op het moment dat de buurvrouw bedenkt dat het een goed moment is.
Ja.
Of de goede vriendin.
Ja. Ja. Ja.
En weet je waar ik ook nog aan zit te denken? Maar dat is misschien een beetje een hele praktische. Is dat je iets aan je voordeur zou kunnen hangen... waarin degene die voor je deur staat... kan zien van nu even niet. Wat wij op onze trui hebben staan.
De trui aan een hangertje aan de deurknop.
Of een kleurtje.
Ja.
Van, of een groen lampje of een rood lampje. Ik weet niet, het klinkt misschien een beetje grappig, maar... net als open, niet open. Ja. Dat is voor een winkel.
Ik had dat met corona. Ik had drie stoplichten gemaakt voor mijn kinderen. Want ik werd scheidsziek van dat die kinderen elke keer die kamer in kwamen als ik in een Zoom call zat. En bij mijn man ook. Nee, die zat dan weer op de andere kamer.
Ja, dat weet ik nog, die filmpjes.
Dus ik had rood, groen en oranje. En zij wisten gewoon rood niet binnenkomen. Oranje kort binnenkomen. Eén vraag stellen, oppoepelen. En groen was oké, mijn deur staat open, je kan komen. Het maakt niet uit.
En het hielp.
Ja, zalig. Ik kan het eigenlijk wel weer invoeren, zit ik nu te bedenken.
Dat is voor deze meneer misschien.
Ja, nou ja, zoiets. Zo'n principe. Ja.
De gouden tip.
We hebben er weer een paar. Eerste is, het is dus niet gek dat je beschermingsmechanismen hebt.
Nee.
Maar ze kunnen dus wel afstand creëren op momenten dat verbinding juist het meest nodig is.
Mm-hmm.
En dat het daarom dus zo ongemakkelijk voelt voor de ander. Dus stel jezelf eens de vraag, wat is mijn eerste neiging bij ongemak, pijn en verdriet? Dan weet je dat van jezelf. Want door je bewust te worden van je eigen copingmechanisme ontstaat er ruimte om misschien een andere keuze te kiezen.
Mm-hmm. Ja, en als je dan op pauze even drukt, dan kun je jezelf misschien ook de vraag stellen, welke signalen zie ik bij de ander? Dan heb je meer ruimte om naar de ander te kijken. En de vraag te stellen, hoe kan ik er nu voor je zijn?
Ja.
Mooi.
Top.
Yes.
Ja. Nou, de ene laatste. We gaan op naar de volgende.
Ja. En wisten jullie al dat wij te beluisteren zijn? Ik doe altijd het salespraatje bij Podimo,
Spotify,
Apple Podcast.
Ja.
En
Pocketcast.
Pocketcast.
Ja, en wij vinden het heel leuk als je ons 5 sterren geeft.
Op Spotify.
Ja, en of als je wat schrijft op de post, reacties. Op Instagram, ja, LinkedIn. Ja. Jullie reacties geven ons weer content of in ieder geval dat we weten, hier kunnen we het nog een keer over hebben of diep op ingaan. Ja, dus
precies.
Laat vooral weten wat je wil horen.
Yes, tot de volgende keer.
Als je benieuwd bent of we jou persoonlijk of je organisatie kunnen helpen, check onze show notes voor meer informatie.